Gemeente, allereerst twee mededelingen. Allereerst willen wij wat de kerkraad vanmorgen verzuimd heeft. En dat wilde de kerkraad herstellen. De jeugdvereniging van Opperdoes hartelijk welkom heet in ons midden. Waar zitten jullie? Oh, ze zijn er niet eens. Ah, oh, daar zitten ze. Hartelijk welkom. Dus we hebben dat Pardoes hersteld, Opperdoes. Dan, wat de collecte betreft, ook zijn drie mededelingen zie ik. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen, diaconaat en het uitgangsfonds. En de collecte is voor de slotzang. De schriftlezing is uit Filippenzen 4, vers 4 tot en met 20. Filippenzen 4, vers 4 tot en met 20. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit de morgenzang en daarvan vers 6 en vers 7. Schenk uw zegen bij uw woord, troost allen die in nood en smart tot u verheffend angstig hart. Laten we nu ons geloof beleiden en daarop antwoorden met Psalm 97, vers 6 en 7, beminnaars van de Heer en Gods vriendelijk aangezicht. 6 en 7 van 97. En een ieder spreekt in zijn of haar hart voor zich. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen de Heer een zegen vragen. Trouwe Heer, goede Heer en Vader, wij danken u heel hartelijk dat wij hier mogen zijn in alle vrijheid, dat is een voorrecht. Want hoeveel worden niet gehinderd om samen te komen of dat samenkomsten worden verstoord, soms wreed verstoord. En nu zullen we ook in de prediking daar een aandacht geven aan de kerk die wordt onderdrukt. Maar dat we ook beseffen, heren, dat het zo nodig is dat wij met hem meeleven en dat wij heen en weer voor elkaar bidden. Wat is belangrijk dat wij mensen ook inzien dat wij een tijd van leven hebben waarop we ons voorbereiden op de ontmoeting met u. U zegt het zelf, Heere, dat u nabij bent. En in het gedeelte dat we lezen, horen we toch ook, de Heere is nabij. En wij kunnen dat van ons afschuiven, maar dat kan niet als we de nabijheid van u in ons leven mogen ervaren. En waar mag die nabijheid heel kennelijk ook worden ondervonden? Daar waar uw woord open gaat, daar bent u in het midden, hebt u gezegd, Heere Jezus Christus. En daarom geef dat wij door de werking van uw Heilige Geest heel kennelijk uw nabijheid ondervinden. Dat uw Geest dat woord legt in ons hart en dan kan het niet anders, dan komt er ook een roepen om u, Maranatha. Dan zitten we niet vast aan de dingen van deze wereld. Dan mogen we ervan genieten, voor zover uw woord ons daar zicht op geeft. Dat er dingen zijn, echt wel dingen zijn om van te genieten. Maar dan distancieren we ook ons van dingen die de ontmoeting met u en de gemeenschap met u in de weg staan. En wij strekken ons uit naar hem die gezegd heeft, ik kom weer. Dan willen we burgers zijn van het koninkrijk der hemelen. En wil zo vanmiddag in ons midden werken. Ja, ook wilt u werken door de kerktelefoon, via internet. Wilt ook hen zegenen die met ons meeluisteren. We danken u dat de jongeren van Opperdoes ook hier mogen zijn. Geef ook hen een gezegende conferentie hier eens samen. Wilt u de Satan uit ons midden weren en dat uw naam door jong en oud wordt verheerlijkt. Halleluja. Amen. Gemeente, wij willen lezen Filippenzen 4. Dat is een schriftgedeelte dat mij is aangereikt door het LCJ. Dat een jaarthema heeft over de kerk in vuur en vlam. En men verzocht om dit gedeelte te bepreken dus. En daar wil ik ook graag aan van doen. Filippenzen 4, vers 4 tot en met 20 lezen wij. Filippenzen 4, vers 4 tot en met 20. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook steeds wel aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En u, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgave en ontvangst dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God en Vader u, zij de heerlijkheid, in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan zingen. En wel uit de avondzang, vier versen, vers 4 tot en met 7. De avondzang, vers 4 tot en met 7. In bijzonder willen wij dit middaguur stilstaan bij de versen 10 tot en met 13. En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. En u hebt ook wat steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben. En in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk, door Christus die mij kracht geeft. Laten wij in antwoord op de prediking zingen uit Psalm 146 en daarvan vers 3 en 8. 146, 3 en 8. Gemeente des Heren, donderdagavond 5 januari 2012. Ongeveer 45 gemeenteleden zijn samengekomen voor bijbelstudie in een klein kerkje in Nigeria. De predikant is juist voorgegaan in gebed. En ineens klinken er door de open vensters schoten. 3 extremistische moslims schieten in minder dan 3 minuten hun mitrailleurs leeg en verdwijnen in het donker. 11 gemeenteleden komen om, waaronder de vrouw van de predikant en zijn zoontje van 10 jaar. Nee, niet in alle landen waar christenen worden onderdrukt, vinden ze ook de dood vanwege hun geloof. Maar wel in vele landen. En nu wij. Wij hoeven er vanavond niet bang voor te zijn, vooralsnog niet dat er kogels door de kerk vliegen. Hooguit figuurlijk. De kogel is door de kerk, wordt dan gezegd. Maar dan hebben we het wel over een beslissing die is genomen. En niet over doden die zijn gevallen. Nee, wij worden niet vervolgd tot de dood toe. Zeker een christenpoliticus kan bewakers krijgen nadat er allerlei bedreigingen naar hem toe werden geuit over een uitspraak van hem. Maar van echte vervolgingen is geen sprake. Dat was in de tijd van de apostel Paulus wel anders en ook de eeuwen daarna. Tot op heden. Zien wij dat christenen vervolgd worden als ze in hun handel en wandel hun geloof belijden in de Heer Jezus Christus. Als hun Heer en Heiland. Het is dus waar wat de Heer Jezus zei. Dat degenen die in hem geloven verdrukt en vervolgd zullen worden. Onder ons kennen we dat niet zo. Zien we dat als een voorrecht? Als een zegen? Of moet ons dit tot nadenken stemmen? Zijn wij wel zulke christenen als de Heer Jezus op het oog heeft? Of zijn wij misschien het type christenen waarvan de Heer Jezus gezegd heeft dat ze nog heet, nog koud zijn, maar lauw, dan is er sprake van een christendommelijkheid, waardoor we echt niet meer wakker liggen van een godloze samenleving. Dan hebben we ons daarbij neergelegd, of misschien zelfs bij aangepast. Zijn wij behalve burgers van het Koninkrijk der Nederlanden ook burgers en vooral burgers van het Koninkrijk der Hemelen? Willen we echt leven en handelen naar de wetten van dat Koninkrijk? Wat houdt voor u en wat houdt voor jou het Bijbelse begrip vreemdelingschap in? Zijn wij, zoals de Bijbel dat noemt, bijwoners en vreemdelingen? Ervaren we dat ook zo? Ook onder ons zal best zo zijn, gemeente, dat je wel eens tegenstand ervaart en tegenwerking in de omgeving waarin je leeft, in de maatschappij waarin je je bevindt. vanwege christen zijn op school, op je werk. Nee, we maken dat niet zo mee als die christenen die echt vervolgd worden vanwege hun geloof. Maar als je er zelf iets van ondervindt, dan kun je wel wat meevoelen met die onderdrukte christenen. Kijk, en dat is nou iets wat onderdrukte christenen zo goed doet. Dat ze weten en het ook ervaren, dat zeggen ze. Dat ze meeleven krijgen vanuit hier. Dat we meeleven met hen en voor hen bidden. Dat horen we hier ook van Paulus, die gevangen zit vanwege de naam van Christus. Hij is heel erg blij met het meeleven van de gemeente van Filippi. En Paulus wist wat het is hoor. Vanwege het geloof in Jezus gevangen te zitten. 4 keer heeft hij in de gevangenis gezeten. En kinderen, zat Paulus daar in de gevangenis, hè? Telkens in de put? Nee, integendeel. Je weet vast wel wat Paulus en Silas eens deden toen ze in de gevangenis van Filippi zaten. Toen zongen ze psalmen. Geen klaagpsalmen, maar lofpsalmen. En hier zit Paulus ook in gevangenis. En zegt hij dat hij heel erg blij is dat de gemeente via een zekere Epafroditus gaven heeft gezonden naar Paulus. De gemeente van Filippi had het gedaan. Heel erg blij. In het Grieks staat er het woord megaloos. Hij is ontstelpend, ontzettend blij. Waarmee? Met de gaven die de gemeenteleden hem hebben gestuurd. Oh, daar zal hij ook best heel erg blij mee geweest zijn, gemeente. Maar daar bedankt hij ze eigenlijk helemaal niet voor. En misschien zou je best willen weten, ik ben er ook best nieuwsgierig naar, wat zullen ze gestuurd hebben aan Paulus? Want in zijn gevangenis was het niet zoals ze vandaag de dag bijna in een hotel zitten, hè? Nee, daar had je het koud. Zullen ze misschien een slaapzak gestuurd hebben of zo, weet je wel? Of pen en papier, noem maar op. Voedsel. Nee, daar zegt hij helemaal niets over, Paulus. Kijk, als jij jarig geweest bent, dan word je wel eens gevraagd, hey, wat heb je allemaal gekregen, laten zien? Of misschien zeg je het zelf wel, kijk eens, dit hebben we gekregen, dat hebben we gekregen. Maar Paulus, die zegt er helemaal niets van. Eigenlijk zegt Paulus hier zoiets als, lieve mensen, ik heb die dingen eigenlijk helemaal niet nodig. Het lijkt wel alsof Paulus zegt, nou, dat hadden jullie niet over te doen, hoor. Hadden jullie niet over te doen, hoeven te doen. Dat kunnen wij ook wel eens zeggen, hè, tegen mensen die een cadeau aanbieden. Nou, joh, dat had je niet hoeven te doen, hoor. Het is gewoon te gek. Had je niet hoeven te doen. En ondertussen denken we misschien, yes. Hè? Maar Paulus meent het. Meent het. Waar is hij dan zo megaloos blij mee? Dat ze aan hem hebben gedacht. Heel mooi brengt hij dat onder woorden. Als hij zegt dat hij hierom zo blij is dat hun denken aan hem weer is opgebloeid. Vers 10. Lange tijd hadden ze daarvoor niet de gelegenheid gehad om hun medeleven te tonen aan hem. Maar nu laten zien dat ze echt wel al die tijd aan me gedacht hebben. En met hen hebben meegeleefd. Uw denken aan mij is weer opgebloeid. Nou, en dat is voor Paulus het mooiste cadeau. Het mooiste, over opbloeien gesproken, hè? Het mooiste boeket bloemen. De opbloei van hun belangstelling. Ik ben daar meegeloos blij mee. Ja, dat hoor je heel vaak van mensen. Het gaat me niet zo om dat cadeau of de presentje op zich, nee. Maar om het feit dat ze belangstelling voor me hebben. Dat is belangrijk, dat we aan de mensen denken. Dat is veel belangrijker voor ze dan welk cadeau ook. Warmte, belangstelling, meeleven. Dat doet mensen goed. Zieke mensen, eenzame mensen. En mensen zoals Paulus, die onderdrukt worden vanwege geloof. En dat horen we hier niet alleen van Paulus, maar van velen die onderdrukt worden vanwege geloof. Dat ze blij zijn met, zeg maar weer, dat prachtige boeket van meeleven. Bij de EO heb je een muziekprogramma, hè? De muzikale fruitmand. Nou, hier gaat het om een boeket meeleven. Daar bloeit ook Paulus zelf van op. Daar is hij zeer blij mee. Nee, het gaat helemaal niet om grote dingen of zo, gemeente. Het gaat om het meeleven. Dat is groot. Dat is een christelijke deugd. Meeleven. Romeinen 12, hè? Verblijd u met de blijde en weent met de wenende. Het is goed om die deugd tot opbloei te laten komen in ons leven. Dan hoeven we niet altijd te geven van onze goederen aan anderen, maar van onze tijd. Er is een tijd van werken, er is een tijd van meeleven. In verband met de vervolgde kerk betekent dat voor hen bidden. Dat we bidden voor hen. Dat je daar bewust tijd voor vrijmaakt in je persoonlijk gebedsleven. Nou, een goede tip, hoop ik althans, hè? Een voorbeeld, een goede hulp is, als je nou eens op je pc even intypt bij Open Doors. Open Doors. En daar zie je dan een wereldkaart, er staat boven waar het geloof het meest kost. Ranglijst van christenvervolging. En dan kun je bijvoorbeeld dagelijks een land aanklikken en daarover lezen. Of christenen die daar vervolgd worden, wat ze meemaken. En gebedspunten worden genoemd en die kunt u in je gebed betrekken. En dat is ook voor jezelf zegenrijk. Je komt er steeds meer achter wat bevoorrecht wij zijn. Ondanks de vervlakking en de ontkerkelijking en de afkeer van het christelijke in onze samenleving. Ja, en juist voor het laatste krijg je dan oog, steeds meer oog. Voor de geestelijke nood in je eigen land. En dat breng je bij de Here. Dat breng je bij de Here. En dan lees ik juist van vervolgde christenen dat zij voor ons bidden. Dat we staande mogen blijven. Dat we weerstand mogen bieden tegen alle verleidingen. Dat we afgetrokken worden van de Here en zijn woord. Dat we niet lauw zijn, maar vurig van geest. Dat we leven door de geest van Christus. Vervolgde christenen beseffen dat wij het weer op een andere manier moeilijk hebben. En in hun verdrukking hebben ze zelfs oog voor de situatie waarin wij ons bevinden. Een situatie die wij misschien zelf nog niet eens goed doorhebben. De zuigkracht van de wereld. En daarom bidden zij voor ons dat we bewaard mogen worden voor de boze. Door hun intieme band met de Heer Jezus Christus nemen ze als het ware ook het gebedsleven van de Heer Jezus Christus over. Hij heeft gebeden en zij bidden dan, leid hen niet in verzoeking daar in het westen, maar verlos hem van de boze. Vader, zei Jezus, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Geweldig, hè? Kijk, daar heb je wat aan. Daar heb je alles aan. Zo meeleven en meebidden. Dat we ons allen vastklampen aan de Heer Jezus Christus, die gezegd heeft, de Satan heeft u begeerd te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En zo, in de verbondenheid met Christus, bidden we voor hen en zij voor ons. Gemeente, dat is nou een stukje gemeenschap van gelovigen, van heiligen, over de grenzen heen. Geweldig. En dat ga je ook ervaren dan. Je groeit ook zelf. Er komt meer liefde voor de Heer en christenen die strijden in het geloof. En zo in de verbondenheid met Christus is er een blijdschap. Niet zomaar blijdschap, maar in de Here staat er. En daarom kan Paulus ook zo dankbaar zijn in de gevangenis met die gift. Hij beleeft het alles in gemeenschap met de Here. Hij ziet daarin de goedheid van de Here. Dat boeket van medeleven, zo te zeggen, ruikt naar de goedheid en de liefde van de Heer. En dat is ook zo mooi. Hun meeleven is voor de Heere God zelf als een ruikend boeket bloemen. Hij zegt namelijk in vers 18, Paulus, zegt hij, staat er, dat wat hij van de Filippenzen heeft ontvangen als een aangename geur, een welgevallig offer voor God is. De Heere God is blij met jullie gaven aan mij. Met je meeleven. Het is voor hem als een aangename geur, als een welgevallig offer, zegt Paulus erbij. Nou, dat bedenkt Paulus natuurlijk aan het reukoffer. En de kinderen weten het wel. In de tempel had je twee offeraltaren. Je had het brandoffer. Dat was het offer voor de verzoening van de zonde. Maar je had ook het reukoffer. En het reukoffer, dat sprak van de dankbaarheid over de verzoening. We danken de Heer ervoor dat hij, en dan mogen wij zeggen, om Christus wil, die het offer gebracht heeft, onze zonde uit genade wil vergeven. En daar danken wij hem voor. Met onze gaven en met onze gebeden. En dat ruikt de Heere graag. Ja. Als wij iemand gegeven hebben, hè, dan zeggen we wel eens, ze zeiden niet eens dankjewel. Oh, wat moet de Heer een verdriet van ons hebben. Ja, hij hoort graag, dankjewel. Want daaruit hoort hij dat het iets gedaan heeft. Dat de vergeving door Jezus Christus ons hart heeft geraakt en ons leven heeft veranderd. En dat komt uit, ook als we wel doen aan anderen. Dan is het voor de Heer een heerlijk ruikend lofoffer. Ja, dat zegt de Hebreeën schrijver in hoofdstuk 13. Wat we aan anderen geven, geven we eigenlijk aan de Heer zelf. Ja, dat zei de Heer Jezus ook. Wat je gedaan hebt voor een van mijn geringste broeders, dat heb je aan mij gedaan. Dat zegt de Heer Jezus, die zelf de meest geringe broeder van alle mensen wilde worden. Die voor hen zijn leven als offer wilde geven. En weet u nou wat nou zo opvallend is? Dat Paulus in Efeze 5 vers 2 haast precies dezelfde woorden gebruikt voor het slachtoffer, het kruisoffer van de Heer Jezus Christus, als Paulus hier gebruikt voor het reukoffer. Dat de gemeenteleden van Filippi opzenden. Want Paulus zegt daar in Efeze 5 dat Jezus zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave, als een slachtoffer, tot een aangename geur voor God. Nou, wat wil mij dit zeggen? Wat wil mij dit zeggen? Dat Christus inderdaad het unieke offer heeft gebracht. Een offer dat voor God alleen kan bestaan. Dat voor God alleen aangenaam is voor de verzoening van mijn zonde. Maar als ik vanuit zijn zoenoffer heb leren leven, Als ik deel, heel persoonlijk, in de verzoening van de Heer Jezus Christus, dan ga ik ook mijzelf offeren uit dankbaarheid aan de Heer. Nee, mijn leven laat het hier toegewijd zijn aan uw eer en aan de dienst van de naaste. Kijk, dan ben je pas echt blij. Blij in de Heer. Die zijn er hier toch wel? Jongelui, ik ken zo'n jonge mensen die blij zijn in de Heer. Oudere mensen, van middelbare leeftijd. Maar er zijn er ook die zeggen, ja, maar moest u eens weten hoe moeilijk het ik het heb. Hoe moeilijk ik het heb. Want dat wil ik best geloven. Maar kun je daarom niet blij zijn? Dat is moeilijk, hè? Blij zijn in de Heer. Let er even op, Paulus zit hier wel in de gevangenis, hoor. Vanwege de naam van Jezus Christus. En als er één brief is, waarin hij veel spreekt over zijn blijdschap in de Heer, dan is het deze brief wel. En de verdrukte christenen hebben het ook niet gemakkelijk, hoor. Allerminst. Maar we zien bij hen exact wat Paulus van de Thessalonicenzen schrijft. In 1 Thessalonicenzen 1 vers 6 lees ik dat ze het woord aannamen te midden van veel verdrukking. Hoe deden ze dat? Met blijdschap van de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt die blijdschap, mensen. Te midden van de verdrukkingen. Nou, daar heb je het geheim. Nee, ik roep niemand vanmiddag ertoe op om blij te zijn, zonder meer. Dat pep je jezelf niet toe op, hoor. Of je moet goed toneel kunnen spelen. Kunnen christenen ook goed, hoor. Maar dat is niet echt. Dat is niet echt. Ik roep u en jou er wel toe op. Om te bidden om de blijdschap van de geest. Dat we zeggen, de blijdschap die de geest werkt. Die werkt echt blijdschap. Blijdschap in de Heer. Dat je leert roemen in de verdrukking. Roemen in de Heer. En als de Heilige Geest in je gaat werken, dan word je ook verdrietig. Dan word je ook verdrietig. Ja, heel erg verdrietig. Zal ik u jou eens wat zeggen? In mijn ambtelijke loopbaan kon ik altijd heel erg blij worden als mensen verdrietig en bedroefd werden. Oh ja, dominee. Ja, maar dan wel zoals Paulus het zegt in 2 Korinthe 7 vers 9. Hij zegt, ik verblijd mij omdat u bedroefd bent geweest tot bekering. Nou, daar kunnen ouders blij mee zijn. Als ze zien dat hun kind dat op een manier leeft, dat ze zeggen, oh, waar moet dat heen? En als ze dan zien dat een kind op die manier bedroefd wordt tot bekering. Maar ook een kind, hoor, vergis je niet. Ik ken kinderen die bedroefd zijn om hun ouders. Ze zijn heel kerkelijk, die ouders. Maar ze zijn nog nooit echt op de knieën gekomen voor de Heer. Ben jij zo'n kind? Blijf er maar aan bidden, hoor. Dat je ouders op de knieën mogen komen. En dan word je blij. Wat kan een kind ook blij zijn als het ziet, die sleur is weg. Die opgesmukte rechtzinnigheid is weg. Het is puur, het is echt. Ze hebben Jezus leren kennen in hun leven. Halleluja. Begrijp je? Waar blij ben je dan? Broer, je kunt blij bij thuis komen. van een huisbezoek. Niet waar? Omdat men droefheid naar God kreeg over de zonde. Die, zegt de Bijbel, een onberouwelijke bekering teweeg brengt. Wie zich bekeert tot de Heer, hè, die krijgt daar nooit berouw van. Maar die wordt juist blij. En je bent met anderen blij in de Heer. Kijk, dat werkt nu de geest in je hart en leven. De geest van Christus. Zijn kracht wordt in mijn leven werkelijkheid. En dat ondervond Paulus ook in de gevangenis. Dat ondervindt de verdrukte kerk vandaag de dag. Ik kom even terug op die predikant over wie ik het in het begin had. Die predikant in Nigeria. Die zijn vrouw en kind verloor. Was dat niet een verschrikkelijke slag voor hem? Zeker weten. Zeker weten. Maar ondertussen gaat deze predikant elke zondag de gemeente voor in de prediking. Hoe dat kan? Alleen door de kracht van Christus. Want Paulus zegt in vers 13... alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. En over welke dingen heeft Paulus het dan? Over de wisselende omstandigheden in zijn leven. Vers 12, hè, kunt u zien. Ik weet wat het is vernederd worden. Ik weet ook wat het is voor overvloed hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Ja, zegt hij in vanzelf, ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Tevredenheid. Ben je tevreden mens? Ja, ik ben gezond en ik heb een goede baan en mijn bedrijf loopt goed. Nou, dat is fijn, ondanks de economische omstandigheden die slecht zijn. Ja, dan heb je zeker niet te klagen. Nee. Maar als het nu eens heel anders is, zou ik dan tevreden zijn? Kunnen ze, hè? Nee, de apostel Paulus zegt hier niet dat tegenspoed, gebrek en armoede hem niets doen. Dat hij er onverschillig onder blijft. Er waren in die tijd trouwens, wel in de tijd van Paulus, die dat leerden hoor. Dat waren de zogenaamde moraalfilosofen, de stoïcijnen, Griekse wijsgeren. Die leerden dat door harde zelfdiscipline, door volledige inperking van je eigen persoonlijkheid, dat moest je zover komen dat de omstandigheden geen enkele invloed meer hadden op je gevoelens en je emoties. In welke omstandigheid je ook bevond, je werd er niet blij om, maar je werd er ook niet verdrietig om. Je moest je emoties leren beheersen. Ze moesten afgevlakt worden, die emoties. Nou, dat was de kunst van de zelfgenoegzaamheid. Dat woord gebruikten ze heel vaak. Zelfgenoegzaamheid. En nota bene. Nou gebruikt Paulus precies hetzelfde woord. Ja, hij staat met beide benen in cultuur in en leeft gemeente. En hij gebruikt dan, hij ziet dan wat er allemaal geleerd wordt. Hij gebruikt dat woord, het Grieks woord, autarkes. Ja. Zelfgenoegzaamheid. Tevredenheid. Hij gebruikt hetzelfde woord, maar hij vult het totaal anders in. Met tevredenheid of zelfgenoegzaamheid bedoelt hij beslist niet dat hem de wisselende omstandigheden koud laten. Dat zou niet normaal zijn, gemeente. Zeg dan weer, dat is niet normaal. Dat zou onmenselijk zijn. Je hebt als mens toch zeker je gevoelens en je emoties. En nu laat Paulus in vers 13 zien dat zijn zelfingenomenheid... zelfgenoegzaamheid, dat is dan nog iets anders, natuurlijk niet zelfingenomenheid, maar zelfgenoegzaamheid, tevredenheid, totaal anders is dan van die filosofen. Zijn zelfgenoegzaamheid is Christus genoegzaamheid. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. In die wisselende omstandigheden wordt hij niet zo geschokt dat hij God en Christus vaarwel zegt. Nee, wordt hij niet geschokt omdat hij in alles een rotsvast vertrouwen heeft op Jezus Christus. In alles mag hij door het geloof de kracht van Christus ondervinden. Nou, dat is geweldig, hè? Als we daar weet van hebben, gemeente. Jong en oud, het is Christus die mij kracht geeft. Die zelfgenoegzaamheid is dan Christus genoegzaamheid in mijn leven geworden. En dan wordt bij mij ook de neiging onderdrukt om telkens naar andere mensen te kijken en ontzettend jaloers te worden. Dan heb ik aan mezelf genoeg, omdat ik aan Christus genoeg heb. En nu vraag ik het nog weer, ben je een tevreden mens? Heb je aan Christus genoeg? Mag je blij zijn in de Heer? En je droefheid verwerken met de Heer, want dat is het geheim. Ja, je mag best wel eens bedroefd zijn. Je mag best wel eens bedroefd zijn. Jaren geleden sprak ik ouders die grote moeite hadden met hun dochter. En dan in die zin, hun dochter had een kindje verloren. Maar ze mochten er niet om huilen, die ouders. Ze moesten volgens hun dochter blij zijn. Dat waren zij ook, want haar kindje was in de hemel. En dan moet je blij zijn. Weg met die tranen. Vooruit, blij zijn. Dominee, we mogen toch wel huilen om het verlies van onze kleindochter. Wil de Heer nu echt dat we daar niet verdrietig om mogen zijn? Beste ouders, huil maar. Wee maar, laat je tranen gaan. Maar wel voor Gods aangezicht. Huil het maar uit voor de Heer. Dat deed de Heer Jezus ook, mensen. Jongelui, weet je wat de kortste tekst in de Bijbel is? Johannes 11, vers 35. Ik herhaal het. Dan kunt u nog eens opzoeken. Kunt u hard laten schrijven. Johannes 11, vers 35. Daar staat: Jezus weende. En weet je wanneer dat was? Toen hij stond aan het graf van een vriend van hem. Lazarus. Maar hij weende voor het aangezicht van zijn hemelse vader. Natuurlijk mag je huilen. Het is niet normaal als je het niet doet. Je houdt toch zeker van je kleindochter. Je houdt toch zeker van je man of van je vrouw. Ja, maar dominee, we lazen zojuist in Filippenzen 4 vers 4. Kijk maar, hè. Dat Paulus zegt: verblijd u altijd in de Heer. Ja, weer zeg ik, verblijd u. Ja, dat zie ik ook staan, zeg. Dat zie ik ook staan. Ja, maar de apostel kan toch moeilijk zeggen, gemeente. Verblijd je niet altijd in de Heer. Je mag wel eens blij zijn, dat mag wel. Je mag wel eens blij zijn in de Heer, maar dat moet je niet altijd doen, hoor. Altijd, zegt Paulus. En dan bedoelt hij dit in feite mee. Ben ik blij voor het aangezicht van de Heere? We maken zoveel lol, zo te zeggen, achter de rug van God om. Je mag met grapjes maken, begrijp me goed. Maar alles willen we doen, niet achter de rug van God, maar voor zijn aangezicht leven. Begrijp je? En alles beleven vanuit hem. Beleef ik het alles in de gemeenschap met hem. Daar gaat het om. Je mag best verdrietig zijn. Maar mag je ook hiervan weten? En vertel je dat aan de mensen. Dat je ondanks alles, hoe zwaar en moeilijk het ook is, je blij bent in de Heer. Om de Heer. Om zijn kracht. Ik mag het alles in zijn handen geven. En dat geeft me zo'n wonderlijke blijdschap, dominee. Het is Christus die mij kracht geeft. Ja, gemeente, dat kan het gebeuren hoor. Als je... dat als je dat tegen iemand zegt zo, hè, dat je zoveel steun en kracht van de Heere mag ontvangen, dat je het met hem mag verwerken, dat kerkmensen dan soms zeggen, ja, maar dat doe je niet zomaar. Staan ze daar eigenlijk een schuldcomplex aan te praten? Als je het hebt over de goedheid van de Heere en dat je het in de kracht van de Heere mag verwerken. Dat je zijn kracht mag ervaren. Ja, maar dat doe je niet zomaar. Nee, inderdaad gaat dat niet zomaar. Dat moet je leren. Dat zegt Paulus toch ook. Je moet wel Bijbel kunnen lezen. Je moet wel bij de les blijven. Dat zegt Paulus toch ook. Ik heb het geleerd. Je hebt het geleerd. Ik denk wel eens dat sommige christenen, hebben ze ooit al iets geleerd van Christus. Want zoiets als dit, gemeente, leer je alleen op de leerschool van Christus, hoor. Je komt christenen tegen die nooit verder komen. Hier. Nou gaat hij echt hier aan. Die nooit verder komen dan bij wijze van spreken de eerste klas van de basisschool, geestelijk gezien dan. Nooit verder. Ze gaan nooit over. Hun hele leven lang niet. Paulus zegt, ik heb veel geleerd. En dan gebruikt hij voor het woord leren zelfs een werkwoordsvorm waarmee hij aangeeft dat hij dat leerproces heeft afgesloten. Dat hij op dat punt volleerd is. Nou, van de sporter wordt er wel eens gezegd, hè. Dat hij helemaal is afgetraind. Hij heeft een afgetraind lichaam, zeggen ze dan, hè. Nou, dan is hij in staat om op het juiste moment te pieken. Nou, natuurlijk gebeurt wel eens dat iemand beneden zijn prestaties blijft. Vanwege een griepje of een lichamelijk letsel. Waarvan hij nog niet hersteld is. Maar je verbaast je erover hoe snel sporters weer op hun oude niveau zitten. En dat komt omdat ze door hun jarenlange training heel wat reserves hebben opgebouwd. Een getraind lichaam hebben. Dat wel tegen een stootje kan, maar het is gauw weer hersteld. Ben je geestelijk getraind? Nou, dan kun je best wel eens een inzinking hebben of terugvallen. Maar je hebt toch ook de omgang met de Here. In de omgang met de Here heb je toch ook zijn kracht opgedaan. Of niet soms? Je weet toch waar je die kracht dan vandaan haalt? Je kunt toch alleen weer verder in zijn kracht? Of probeer je toch steeds je eigen kracht? Ken je geen geestelijke oefeningen? Geloofsoefeningen? Stille tijd, Bijbel lezen? Want dan word je steeds sterker in Christus. Het is Christus die mij kracht geeft, zegt Paulus. Paulus gebruikt een werkwoord waarin het woord dynamis zit. Nou, daar hoor je het woord dynamiet in, of zelfs dynamo. Nou, dan denk ik zelf liever aan een accu als voorbeeld. Een accu moet je steeds weer opladen. Ik zag van de week dat er een show is geweest van elektrische auto's. Hè? Prachtig, jongens. Maar ja, het nadeel is, ze kunnen maar 100 kilometer en dan moeten ze weer opgeladen worden. Dat is het probleem nog. Hè? En als er dan geen oplaadpunt in de buurt is, dan moet je duwen. Nou zie ze al, die christelijke gemeente, nou geestelijk hè. Accu is leeg en duwen nog aan ze. Duwen. Hun levenswagen staat stil. En dan proberen ze zelf weer hun wagen vooruit te krijgen. In eigen kracht. Nou, dat houd je niet lang vol hoor, met een lege accu. Dan moet je acuut naar Christus toe. En je hebt het oplaadpunt in huis. De Bijbel. De gebeden. Stille tijd. Dat is de tijd om op te laden. Voor het eerst. Maar telkens weer. In zijn gemeenschap doe je kracht op. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. En ik neem het toevertrouwen aan de Heere in alles. Wist u dat de Heer Jezus dat ook moest leren? De Heer Jezus? Ja. In Hebreeën 5 vers 8 daar lees ik dat Christus gehoorzaamheid geleerd heeft uit wat hij heeft geleden. Ja, maar vraagt ze als een kind. En ik begrijp dat. Die zegt, ja, maar hij was toch Gods zoon? Hij had toch geen zonde? Hij is nooit ongehoorzaam geweest? Nee. Ook als mens was hij nooit ongehoorzaam geweest. De Hebreeën schrijver begrijpt je verbazing. Want weet je wat hij precies zegt? Hoewel hij de zoon was. Nou, dan komt jouw vraag terug, hè? Hoe kan dat nou? Hij is de zoon van God. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En weet je wat daar bedoeld wordt? Dit. Het lijden. Dat weten hem niet los van God. Van God de Vader. Maar in zijn lijden zocht hij juist telkens weer en meer. De gemeenschap met zijn vader. En zo is hij voor allen die hem lief hebben, zegt de Bijbel, een oorzaak geworden van hun eeuwige zaligheid. Het is klip en klaar, gemeente, jong en oud. Dat kan alleen als het vertrekpunt van mijn leven is komen te liggen in de Heer. Als hij het uitgangspunt van mijn leven is, dan is hij ook het rustpunt in mijn leven. Als het zo moeilijk is, de omstandigheden zo zwaar zijn. En als eens de accu van mijn lichaam leeg loopt, en dat doet hij een keer, dan mag ik me door de accu van het geloof overgeven aan de Heer Jezus Christus. En in zijn genade, in zijn kracht, heen gaan door hem die de opstanding en het leven is. En daarom besluit ik met vers 6 en 7 van Filippenzen 4, wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzeggen bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Amen. Laten we samen de Heer danken. Lieve Heer, hartelijk dank voor het goede dat u ons deze dag hebt gegeven. Inderdaad, zalig is Hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Leer ons dat allen, jong en oud. Heer, dan geeft u ook de kracht, want wat kan het leven moeilijk zijn. Wat hebben wij mensen gedaan toen we u de rug hebben toegekeerd? Wat bent u ontfermend dat uw aangezicht weer tot ons hebt gewend, opdat wij ons aangezicht tot u zouden opheffen, het van u zouden verwachten voor tijd en eeuwigheid. Heren, werkt dat, als dat niet het geval is. Wat verschrikkelijk als we eeuwig zouden buitengesloten zijn van de gemeenschap met u. Maar hierin is uw liefde openbaard. Dat wij zouden vluchten tot uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat wij in alle omstandigheden leven vanuit zijn volbrachte werk en vanuit de kracht van zijn geest. Geef de kerkenraad dat, geef de leiders van de verenigingen dat, van de zonderscholen, van al de verenigingen, heren, als de catechisaties weer beginnen, dat wij beseffen, wij gaan investeren met elkaar voor het leven van alle dag en voor de toekomst. Als de tijden moeilijker worden, dat wij dan heel veel weten van u en de omgang met u kennen. Dat de Satan dan niet ons zomaar kan te pakken nemen met allemaal listen en streken. Maar dat wij het met Paulus kunnen zeggen, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Nee, hij wil ons afbreken, hij wil ons van de Heer afbrengen. Ga weg, Satan. Heer Jezus Christus, wilt u met de verdrukte kerk zijn? En geef dat wij met hem meeleven, met ter daad. Door gaven die worden gevraagd. Maar laat wij voor alles ook ons hart uitstorten voor hen, voor uw aangezicht. Dat wij ook met de preek van vanavond iets doen. Ja, dat doen wat u welbehagelijk is. Wat een welriekende geur voor u is. Een mooi ruikend boeket bloemen. En we hoeven het zelf, heren, niet eens te maken. Een beetje schikken misschien. Maar de bloemen zijn allemaal van u. Gewerkt door uw geest. Die bloeien op de akker van een zondagshart. Dat is gaan roepen om de Heer Jezus Christus. Heren, ga zo met ons allen. Zegen ons vorstenhuis, onze regering. Wees met uw volk Israël. Wilt u met uw geest ook werken, de volkeren, in de volkeren rondom, dat de shalom Israël, de shalom van de Messias Jezus, allen mag beheersen. Dan is er vrede. Dan ligt er iets op van dat rijk van vrede, dat eens in volle glorie en volmaaktheid zal komen. Ga zo met ons naar de grootheid van uw barmhartigheid. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie-enige God. U zij al de eer. Maranatha. Halleluja. Amen. Gemeente, we willen met elkaar zingen. U krijgt de gelegenheid uw gaven af te staan uit Psalm 93. En daarvan het vierde vers. Psalm 93 vers 4, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Verhef uw hart tot God. Ontvang de zegen van de Here. En wees een zegen. De Here zegene u en hij behoede u. De Here doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.